Goedenavond, beste vrienden. Het is een bijzondere avond vandaag. We zijn maandag en zo goed als iedereen van ons zit thuis momenteel. De meeste Belgen, de meeste Europeanen zitten thuis omwille van het coronavirus. Omwille van wat de overheid heeft aangeraden aan iedere goede burger om gewoon thuis te blijven. De reden waarom dat we thuis blijven is om te voorkomen dat dit virus zich verder zet van de ene persoon naar de andere persoon. En we doen het ook echt allemaal om de zwakkeren in de maatschappij te beschermen. Mensen met een zwakkere gezondheid, mensen met een zwakkere immuniteit. Als zij het virus zouden krijgen, hebben zij meer kans om het om er zwaarder ziek van te zijn of zelfs om het niet te overleven. Nu in ieder geval, het is momenteel aan het uitbreken. Er is een echte uitbraak geweest in Italië. En ook in ons land zijn er honderden nieuwe besmettingen gekend dagelijks. Dat is ook de reden waarom dat wij vorige week als oudsten hebben besloten om de diensten voor de komende weken te stoppen. Maar we geven ook het advies aan iedereen om niet samen te komen, fysiek dan. Dit omdat we ook willen samen voor deze maatschappij willen zorgen om te vermijden dat het virus verder zet. En juist omdat we niet echt samen kunnen zijn, ik had deze avond een gesprek met Bernard. En Bernard vroeg me toch, ja kijk, zullen we toch niet de preek kunnen opnemen, maar gewoon zetten op de website. Dat was een goed idee. Het is ook goed voor jullie, voor ons allemaal, dat we samen door het woord gaan. En we gaan vandaag samen door de brief van Paulus aan de Efeziërs. Een boodschap tot opbouw voor ons allemaal. En het gaat over de rijkdom die wij allen hebben in God. Deze passage is een passage die ik al eens heb gebracht in de gemeente. Ik heb er al eens over gesproken. En het is een passage die ik ook graag lees. Het is een passage die ons echt herinnert aan wat al wij allemaal hebben als christenen. Een mooie passage. En daarom dat ik het eventjes oprakel vanavond, om het te delen met jullie. Wat we gaan doen, hè? Laten we gewoon eens lezen samen in deze brief. Ik lees het voor jullie voor. Het is Efeziërs hoofdstuk 1, vers 15 tot 23. Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen van uw hart, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt. Hoe rijk de heerlijkheid is, zijn er erfenis bij de heiligen. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven naar de werking van de sterkte zijner macht. Die hij heeft gewrocht in Christus, door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met hem, die alles in allen volmaakt. Laten we samen eventjes een tijd nemen van stilte, van gebed. We kunnen samen met mij mee bidden. Dank u, Vader. Dank u, Vader, voor deze avond. Voor dit moment dat we hier allemaal samen kunnen zijn rond uw woord. Vader, we zijn u dankbaar voor alles wat dat u doet. In de goede omstandigheden, in de slechte omstandigheden. We zijn u dankbaar dat u er bent. We zijn dankbaar dat wij u mogen kennen. Dankbaar dat we u kennen. En dankbaar dat we weten dat we bij u horen. Dankbaar dat we bij u horen, Vader. We mogen bij u zijn omwille van het offer van Christus. We mogen bij u zijn omdat u ons lief heeft. En op dit moment binnenwacht dat u ons allemaal leidt in deze periodes van crisis in België. Dat u ons allemaal leidt, ieder moment weer, in ons leven, iedere dag, in ons gezin, op ons werk. In onze omgeving, Vader. Wees met ons, Vader. Leed ons, Vader. Dank u wel, Vader. Amen. De passage die we net lazen, is het begin van de brief van Paulus aan de Efeziërs. Het is ook een gebed. Wat er gebeurd was het volgende. De Efeziërs, de christenen in Efeze, die hadden een zwaar leven. Die hadden last van vervolging omwille van hun wandel met Jezus Christus. Er waren sociale en economische problemen. Er waren ziektes, er waren zware ziektes. Er waren problemen met zware zonden. En Paulus wist dat al die problemen daar waren, tussen de christenen in Efeze, maar ook in Efeze zelf. Wat Paulus doet is, Paulus vol liefde, vol zorg en vol bekommernis, bidt op dat moment voor die mensen, voor die christenen in Efeze, voor die broeders, voor die zusters. En wanneer dat hij vol met liefde en zorg bidt, laat Paulus de praktische zaken achterwege. Hij laat de huidige omstandigheden achterwege. En hij herinnert zijn vrienden eraan van, kijk, dit is de rijkdom die jullie hebben in God. Paulus bidt voor wijsheid. Hij bidt voor een openbaring dat zij allemaal God mogen kennen. Dat zij mogen God kennen, zodat ze mogen weten welke rijkdom zij hebben. En wat er ook gebeurt in het leven, wanneer dat jullie deze rijkdom hebben, dan, hoe zwaar de omstandigheden ook zijn, of hoe mooi de omstandigheden ook zijn, als je deze rijkdom hebt, die dat Paulus beschrijft, dan zal het ervoor zorgen dat wij allemaal op een prachtige manier door die omstandigheden gaan. Maar op een moment dat alles goed gaat in ons leven, bijvoorbeeld, en het gaat allemaal vlotjes, maar we hebben deze rijkdom niet, of we beseffen niet dat we deze rijkdom hebben, dan zal dit ons oppervlakkige mensen maken. Dan zal dit ons mensen maken die schoonheid missen van God. En dat maakt ons zwak. Nu, we gaan drie dingen zien nu. Drie punten die ik met jullie wil behandelen. Het eerste is, wat is de rijkdom die we hebben? En ik ga jullie één voor één de rijkdom, gaan we dat bekijken met jullie. Een derde punt is, het tweede punt is, hoe moeten we verder gaan? En het derde punt is, wat betekent de doop als we verder gaan? Wat betekent de doop? Eerste punt. Wat is de rijkdom? Paulus bidt voor rijkdom die ons dichter brengt bij Jezus. Het is een rijkdom die ons volwassen doet worden van binnen en van buiten. En het maakt ons sterk. Het maakt ons allemaal sterk naar het voorbeeld van Jezus. Ik bid dat jullie de geest van wijsheid en openbaring krijgen om hem echt te kennen. Wat Paulus bidt is het volgende. Ik bid dat je echt mag beseffen wie hij werkelijk is. Ik bid dat je mag beseffen wat je al hebt. Het is iets wat wij al hebben, maar we weten het niet altijd of beseffen het niet altijd. En daarom bidt Paulus, ik bid dat dit doordringt tot jou, dat het jou diep van binnen raakt en dat het jou verandert. En Paulus heeft het over drie voorbeelden van de rijkdom die wij hebben. Een eerste is de hoop van zijn roeping. Een tweede is de heerlijkheid van God die wij zijn. En een derde, de macht van God. Het eerste wat Paulus zegt is van, hey, besef dat jullie hoop hebben omwille van de roeping. Omwille van het feit dat jullie geroepen zijn. Omwille van het feit dat God jullie bij hem heeft gebracht. Het geloof dat jij hebt op dit moment is omdat God jou riep. Je hart werd door God geopend. Je kon met je hart zien. En omdat je met je hart kon zien, kon je God zien. Het geloof dat je hebt, dat jij bij God hoort. Dat wij allemaal bij God horen te zijn. En als we beseffen dat het God was die ons riep, dan hebben we ook hoop voor deze wereld. We hebben hoop voor iedereen rondom ons. Want het volgende is heel belangrijk. Het zijn niet jouw daden. Het is niet jouw karakter. Het is niet jouw gedachten. Het is niet wat je kunt of weet dat jou bij God heeft gebracht. Dat is het helemaal niet. Het is omdat God in jouw leven werkte. En het is ook niet jouw fouten, of de slechte dingen die je hebt gedaan, of de slechte gedachten, die er niet voor zorgen dat je bij God kunt komen. Nee. God neemt jou bij hem. God wil jou bij hem. Los van wat hij hebt gedaan, of dat goed was of slecht, voor God maakt het niet uit. God roept jou. God wil jou bij hem. En het gevolg is dat als wij in deze wereld rondlopen, dan beseffen we, ja, dat er mensen zijn die veel beter zijn dan ons. Er zijn mensen die veel beter zijn dan ons, maar er zijn ook mensen die misschien die ook slechter zijn dan ons. En juist daarom is er hoop voor iedereen, want voor onszelf, voor jouzelf was er hoop. Jij bent een wonder dat je tot God bent kunnen komen. Het is een wonder geweest dat wij God mochten persoonlijk leren kennen. Want als we kijken naar onszelf, dan beseffen we hoe slecht dat we soms zijn. Hoe slecht dat we zijn. We beseffen dat we het niet verdienen om om vrij te zijn, om bij God te zijn. Denk daarom nooit dat iemand verloren moeite is. Wij lopen rond in deze wereld met hoop voor iedereen. Het evangelie hebben wij als hoop. De blije boodschap. De blije boodschap die voor iedereen is. En dan heb ik het echt over iedereen. Het maakt niet uit wat dat zij nu geloven. Het maakt niet uit hoe dat ze nu leven. Het maakt niet uit hoe dat ze nu denken. Voor al de mensen is er hoop. De boodschap die wij brengen als christenen in deze wereld is niet dat je moet gaan naar de kerk. Onze boodschap is niet dat je de Bijbel moet lezen. De boodschap is niet dat je het goede moet doen, het goede moet denken, of dat je moet geloven in God, of dat je moet geloven in Jezus, dat Hij God is. Onze boodschap is ook niet dat je moet doen wat er in de Bijbel staat. De boodschap is ook niet dat je moet niet doen wat de Bijbel ons verbiedt. Dat is niet de kern van onze boodschap. Ik hoor jullie nadenken. Van, wat vertelt Thomas nu? Maar ik ga verder gaan. Sta me toe om verder te gaan. De boodschap die wij brengen is dat God het hele universum maakte. Dat God deze wereld maakte en dat Hij ons allen het leven gaf. En zolang dat jij niet bij God bent, ben je niet compleet. Zolang dat je niet bij God bent, zul je vrede missen. Als je niet bij God bent, zul je vertrouwen missen. Ga je stabiliteit missen. Ga je het doel in je leven missen. Ga je rust missen. Ga je liefde missen. En de boodschap die wij brengen is, luister, Hij is jouw vader. Hij houdt van jou en Hij wil jou dicht bij Hem. Wat jouw achtergrond ook is, wat jouw verleden ook is, Hij wil je nu terug bij Hem. En er is geen excuus, er is geen drempel. Misschien denk je dat je niet perfect bent of dat je niet genoeg bent nu, maar Jezus, God, Jezus, Zoon van God, heeft al jouw fouten op zich genomen, zodat Hij kan zeggen, ga naar God, ga naar je Vader, je hoort bij Hem, nu en tot in eeuwigheid. Dat is de boodschap die wij brengen. De boodschap die wij brengen is dat iedereen tot de Vader kan komen, mag komen, door Jezus. De boodschap is dat in de eerste plaats mensen aangeraakt mogen worden, diep van binnen. En wanneer dan mensen diep van binnen aangeraakt worden hierdoor, dan gaan ze automatisch verder willen God kennen. Dan gaan ze verder zelf in de Bijbel zoeken naar God. Dan gaan ze naar de kerk komen om God te kennen. Dan gaan ze samenkomen met broeders om God te vinden. Dan gaan we samen ook volgen wat er in het leven staat, puur uit liefde. De vraag naar jullie die ik heb, de vraag die ik heb naar jullie toe is, wil jij terug naar God? Wil jij vrede hebben in je leven? Wil jij vertrouwen hebben in je leven? Heb je het gevoel dat er iets mist in je leven? Heb je het gevoel dat je het doel mist in je leven? Ga naar God. Hij gaf jou het leven. En dat is het enige wat ik nu vraag aan jullie. Ga naar God. En wij hebben hoop voor iedereen. Tweede punt is, de hoop die wij hebben, omdat wij de heerlijkheid zijn van God. En wij allemaal, wij horen bij God. En wij zijn de volheid van God. Wij zijn de heerlijkheid van God. Dit is wat Paulus ons vertelt. Paulus vertelt ons, jullie zijn de heerlijkheid van God. Wat betekent dat eigenlijk? Ik heb een verhaal voor jullie, een klein verhaal. Je hebt een kind. Heel veel van ons hebben kinderen. Heel veel van ons zijn zelfs al kleinkinderen. Wat is het mooiste dat een kind kan geven aan zijn ouders? Wij als ouders, eigenlijk hebben wij niet veel nodig van onze kinderen. Eigenlijk verwachten wij niet veel van onze kinderen. Wat dat wij nodig hebben van onze kinderen is, wat dat we graag krijgen van onze kinderen is, erkenning. Papa. Mama. Het kind dat toont dat hij bij ons hoort. Dat is wat we graag hebben. En ik neem aan dat jullie ook trots zijn op jullie kinderen. Niet? Want zie het zo. Stel dat jullie kinderen goed bezig zijn. Dat jullie kinderen mooie dingen doen. Dat jullie kinderen goed resultaten hebben op school. Of dat ze mooie resultaten hebben op hun werk. Als hun leven succesvol is, dan zijn we toch blij. En dat maakt ons ook wel trots. Het maakt ons fier, in die zin. Ja, we zijn tevreden. Maar anderzijds, als onze kinderen slecht bezig zijn, het verkeerde pad opgaan, dan doet dat ons toch pijn. Het doet ons heel pijn. Heel diep van binnen doet het ons pijn. Maar aan de andere zijde zorgt het er ook voor dat wij als ouders soms onterecht, vaak onterecht, ook een slecht beeld krijgen. Mensen vragen zich af, zijn dat wel goede ouders? Het is een voorbeeld. Het is een beeld. Het is een beeld die ik jullie wil brengen om na te denken over het beeld van God. Want kijk, als wij allen slecht bezig zijn, dan tonen wij aan de wereld dat God slecht is. Dan doen wij God pijn. Maar als wij goed bezig zijn, dan tonen wij aan de wereld hoe mooi God is. Als christenen hebben wij een verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid om met ons leven te tonen wie dat God is. Als wij zorgzaam zijn voor mensen rondom ons, als we liefde hebben voor mensen rondom ons, als we een goede collega zijn, als we een goede baas zijn, als wij goede dienaars zijn, dan tonen wij dit allemaal aan de wereld. Dan tonen wij deze schoonheid van God aan de wereld. Dus jullie hebben allemaal een verantwoordelijkheid om op een goede manier te gaan leven, op een goede manier te omgaan met anderen. Om te gaan met liefde. Met iedereen. In jullie gezin, op jullie werk. Rondom jullie. Het is een verantwoordelijkheid en het kan misschien zwaar zijn. Maar anderzijds moet je ook beseffen dat het ook een geruststelling is om te horen bij God, om een kind te zijn van God. Jij hoort bij God. Hij is uw vader. Waarom moeten we ons dan zorgen maken om status, om macht, om tegenstand, om mensen die ons willen kwetsen, om mensen die ons willen kapotmaken. Waar moeten we ons daarom hard zorgen maken als we beseffen dat de Allerhoogste God, de Allerhoogste, de enige God, ons lief heeft? Wij zijn de heerlijkheid van God. En dus hebben we enerzijds de verantwoordelijkheid in deze wereld om met ons leven te weerspiegelen wie dat God is. En anderzijds hebben we ook een geruststelling. Een geruststelling dat we ons niet te veel zorgen moeten maken, want God heeft ons lief. Een derde punt, een derde voorbeeld van rijkdom, is dat God machtig is. God schiep alles. God liet Jezus uit de dood rijzen. God heeft macht over alles. God staat boven alles. Hij staat boven ziekte, boven overheid. We kunnen vertrouwen in, hebben in God op alle vlakken van je leven. Soms gebeuren er dingen dat wij niet begrijpen waarom dat het gebeurt. Maar het woord van God leert ons dat christen zijn niet betekent dat je een beter leven zult hebben dan anderen. Het betekent ook niet dat je gespaard zult zijn van ziekte of van moeilijkheden. Dat is niet wat de Bijbel ons leert. De Bijbel leert ons dat wij als christenen door dezelfde omstandigheden kunnen gaan als niet-christenen. We gaan allemaal door moeilijke omstandigheden. We gaan allemaal te maken hebben met ziekte. We gaan allemaal te maken hebben met de dood. Maar het verschil tussen ons en mensen die God niet hebben, is dat wij door al die omstandigheden gaan samen met God. En dat verandert alles. Het plan van God gaat tot in de eeuwigheid. We moeten vertrouwen hebben, wat er ook gebeurt. God is machtig. Dus we kunnen vertrouwen dat zijn plan goed is. Maar omdat God ook machtig is, mogen we ook geloven in wonderen, in mirakels. God kan wel degelijk ingrijpen in deze wereld. God kan wel degelijk in ons leven ingrijpen. En als Hij ingrijpt, dan is het niet omdat we het verdienen. Dan is het ook niet omdat we christen zijn. Maar als God ingrijpt in deze wereld of in ons leven, dan is het omdat Hij het doet. Om zijn macht te laten tonen, om zijn heerlijkheid te tonen en om mensen bij hem terug te brengen. Want kijk, ik ben God, ik ben jullie vader, ik ben machtig, ik heb jullie het leven gegeven. Kom terug bij mij, ik hou van jullie. Volgende punt, tweede punt. Dus het eerste punt ging over de rijkdom van God. De rijkdom van God die we hebben. En de rijkdom van God was dat we hoop hebben voor iedereen. Omdat wij ook geroepen waren door God. Er was hoop voor ons. We zijn de heerlijkheid van God. Dus we tonen aan de wereld wie dat God is. En we moeten ons ook niet zorgen maken, omdat God is onze Vader. En een derde was dat God machtig is. God kan alles. Laten we vertrouwen hebben op God, wat er ook gebeurt. Komen we bij het tweede punt. Wat moeten we nu verder doen? Wel, je hoort deze boodschap. En je beseft inderdaad dat er een leegte is in je leven. Je beseft dat je wilt komen tot God. Je bent diep geraakt. Keer je tot God. Keer je nu tot God. Vraag vergiffenis. Dank voor je leven in Jezus Christus. Dank voor je leven in het algemeen. Dank dat je bij God mag komen. En wanneer dat je dit hoort, je bent geraakt en je aanvaardt deze boodschap. Je wilt deze boodschap nemen in jou. Laat je dan ook dopen in de naam van Jezus Christus. Kom meteen bij het derde punt. Wat is de doop? De doop is een uiterlijk teken van hetgeen wat dat diep van binnen in jou is gebeurd. Op het moment dat je geraakt bent door het woord. Op het moment dat je terugkeert tot God. Op het moment dat je zegt van, God, inderdaad, ik hoor bij jou, ik ben jouw kind. Vergeef me mijn zonden. God, dank wel voor het leven. Dank wel voor het leven die ik heb in Jezus Christus. Ik hoor bij jou. Dit is een teken dat er van binnen iets is veranderd. En op dat moment ga je hetgeen wat dat binnenin is ook naar buiten brengen. De doop is een antwoord van jou naar God en de wereld dat jij bij hem hoort. Het is een teken van jouw verandering van binnen. Zoveel eerder. Het is een uiterlijk teken van, ja, ik geloof God. Ja, ik geloof in u. Ik hoor bij u. En ja, ik geloof dat ik vrij ben door Jezus. En ja, ik wil het tonen aan de wereld. En ja, ik weet dat ik niet perfect ben. En ik weet dat ik nog niet alles weet nu. Maar het enige wat nu telt is, dat ik weet dat u alles heeft gemaakt. En u mij het leven heeft gegeven. En ik weet dat ik fouten en zonden heb. Maar ik weet dat Jezus dit op zich heeft genomen. En daarom hoor ik bij uw Vader. En daarom mag ik tot u komen. De doop is ook een symbool. Het is een herinnering aan Jezus. Het is het beeld van Jezus die stierf. En 3 dagen later terug levend werd. Hij rees op uit de dood. En dat water, als wij door het water gaan, door de doop, dan is dat ook hetzelfde wat wij tonen, hetzelfde beeld dat wij tonen. Wij die sterven en wij die uit het water komen. Wij die uit het water rezen. Wij die uit de dood rezen. Wij die levend zijn, nu in Christus. Maar ook na onze dood zullen we verder leven met Jezus en God. En het water toont ons ook dat we gewassen zijn, vrij van zonde. We zijn nieuw. De doop toont ons dat we bij God horen. Het is een herinnering voor ons. Het is een getuigenis en het is een beeld wat het evangelie echt is. Beste vrienden, het woord van God leert ons dat vooral in moeilijke omstandigheden we eerst terug moeten kijken naar God zelf. Als omstandigheden zeer moeilijk zijn en zeer slecht, moeten we echt teruggrijpen naar de waarheid. Moeten we echt terugdenken van wie is God? Wat heeft God gedaan? Wat heeft God gedaan in ons leven? Wat is het doel van het evangelie? Op het moment dat we hier eerst over nadenken, als we dit tot ons nemen, dan zal dit ons eerst diep van binnen raken. En als het ons van binnen raakt, zal het ons ook diep van binnen veranderen. En als het ons diep van binnen verandert, zal dit ook ervoor zorgen dat wij met een andere kijk naar de wereld zien. Het zal ervoor zorgen dat we ook op een andere manier gaan ons gedragen in deze wereld. Daarom raad ik ook jullie ook echt aan. Ik bid echt voor jullie allemaal dat jullie in deze periodes echt jullie mogen richten tot God in alle dankbaarheid. En het is een periode van rust allemaal die wij ook eigenlijk wel krijgen. De winkels zijn gesloten, er mogen geen bijeenkomsten georganiseerd worden. We moeten zoveel mogelijk thuis blijven. En er zijn echt wel goede dingen hierin. Voor de gezinnen mogen we echt dankbaar zijn, want de gezinnen, dit zijn echt periodes dat wij als gezin, jullie als gezin, echt tijd kunnen nemen. Tijd kunnen nemen met jullie partner. Tijd kunnen nemen met jullie echtgenoot, met jullie echtgenoten. Jullie kunnen tijd nemen met jullie kinderen. En jullie kinderen, jullie kunnen tijd hebben met jullie broers en zussen. Jullie kunnen tijd hebben met jullie ouders. Het is goed om eens gewoon niets te doen. Om eens gewoon, ja, gewoon in alle rust en alle vrede. Gewoon tijd hebben voor elkaar. Voor de mensen die alleenstaand zijn, heb ik ook een bemoediging. Laat het echt een moment zijn dat jullie, ja, dat jullie tijd kunnen nemen persoonlijk in gebed met God. Echt dankbaar zijn voor alles wat hij heeft gedaan in jullie leven. En ja, dan kun je eens echt tijd nemen om door zijn woord eens te gaan. Of door meer te luisteren naar, ja, naar een goede boodschap. Het gaat trouwens ook voor de gezinnen hoor. Voor de gezinnen is het ook een goede tijd om misschien als man en vrouw samen te leren bidden. Om als man en vrouw eens na te denken over het woord van God. Om als gezin eens eventjes in gebed te gaan. Mijn advies is vooral om ook uw tijd goed te verdelen. De tijd dat je nu hebt met je gezin. Je hoeft je niet de hele dag af te zonderen van je gezin bijvoorbeeld. Nee, neem echt heel veel tijd met je gezin. Het is goed. Het is goed om tijd te hebben. Het was gewoon eventjes kort nog een woord van bemoediging naar jullie allemaal. Weet ook dat wij als oudsten, ik, Jan en Stefan, we zijn ook heel vaak in overleg met elkaar over hoe dat we omgaan met deze situatie en hoe dat we omgaan met, ja, met de mensen in de kerk. We denken ook na hoe dat we de eenzamen kunnen niet echt alleen laten. Laat het ook voor jullie allemaal een tijd zijn dat je contact opneemt met elkaar. Per telefoon of via de smartphone. Het is goed. Laat ons ook voor deze situatie God dankbaar zijn. Laten we samen danken voor het woord. Vader, God, dank u wel voor het moment dat wij hebben om echt bij u te zijn. Dank u wel voor het woord dat u ons geeft. Vader, in al deze omstandigheden, welke deze omstandigheden ook zijn, hoe goed ze ook zijn, hoe slecht ze ook zijn, hoe makkelijk ze ook zijn of hoe moeilijk ze ook zijn, dank wel dat we eraan mogen herinnerd worden dat wij in u heel veel rijkdom hebben. Rijkdom dat we bij u horen. Rijkdom dat we hoop hebben voor anderen. Rijkdom dat u de allermachtigste bent. We zijn u dankbaar dat we u kennen. Dat we u mogen kennen. En ook vandaag opnieuw geven wij ons leven terug aan u. Wij geven ons gezin aan u. Wij geven onze vrienden, onze familie aan u, Vader. We leggen het allemaal in uw handen, Vader. We bidden voor hen allemaal. Dat ook zij aangeraakt mogen worden door u. Dat ook zij tot u mogen komen. We bidden ook voor de overheden van het land, van Europa, de overheden in heel de wereld. Dat ook zij in deze periodes goede beslissingen mogen nemen, dat we allemaal vrede ook kunnen vinden. We bidden dat de overheden ook juiste beslissingen maakt, dat we allemaal beschermd mogen worden in deze tijden. Maar Vader, wat er ook gebeurt, we weten dat u er bent, dat u ons beschermt. En weten dat we ook kunnen vertrouwen op u. En als het slecht gaat, of als het moeilijker wordt, Vader, dan nog weten we dat we moeten vertrouwen op u. Want u heeft een plan. U heeft een plan met ons leven. U heeft een plan met deze wereld. Wij kijken op naar uw Vader. We danken u voor de rust die ons geeft, Vader. Dank u wel, Vader. Amen. Ik zie jullie binnenkort. Vele groeten.